ongeveer 20 jaar geleden, misschien iets meer, zat ik op een kringgroep binnen onze PKN-kerk. En dat was opgezet voor 40ers. Want er was wel iets voor de kleintjes, wel iets voor de ouderen. Maar de dominee had gezegd, er zat niets voor de midlijvers. En daar hoorde ik toen bij. Eigenlijk nu nog hoor. Zo voelt het. Dus wij zetten een kring op en daar kwamen gelukkig behoorlijk wat mensen op af. En daar hadden wij hele goede avonden, goede gesprekken, onderwerpen. Op een keer zei de dominee, volgende keer wil ik graag praten over het ontstaan van de Bijbel. Dat was natuurlijk wel heel interessant. Dus ik had me goed voorbereid. En we komen op die avond en de dominee die heeft een hele lange inleiding. En hij begint over miljarden jaren en miljoenen jaren. En dat de mens dan uiteindelijk zo een beetje overeind komt. Nou, je kent dat verhaal wel. En ik had mijn tenen al krom in de schoenen staan. Ik denk, waar gaat het naartoe? Totdat hij begon en hij vertelde. En toen op een gegeven moment zei de mensen van, we moeten eigenlijk iets aanbidden, een God zoeken. En toen hebben ze ook de Bijbel geschreven. En daar had hij weer een heel verhaal om. Dat na een half uur kon ik het eigenlijk niet langer uithouden. Ik zei tegen de dominee, wanneer begint voor jou de Bijbel waar te worden? Hij zei bij Abraham. Nou, ik dacht, ja, dat is natuurlijk een begin. Je laat natuurlijk wel 11 essentiële hoofdstukken liggen, maar goed, Abraham. Dus ik zei tegen de dominee, je gelooft wel dat God Abraham riep. Nee, natuurlijk niet, zei hij. Abraham die was ergens in een ver land en die dacht, ik wil hier weg. Dat kwam in zijn hoofd en toen is hij weggegaan. Oh. Dus ik zei, geloof je dan dat God Samuel riep? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. En zijn de profeten dan? Nee, dat moet je anders zien. Nou, je begrijpt, dat was een hele teleurstelling. En nog enkele anderen ook. Als de dominee dat zegt. Toen zei ik tegen de dominee, ik zei, stel je voor dominee, als jij een nieuwe auto wilt kopen. Dan ga je naar een garage toe en ziet een mooie auto staan die je wilt kopen, maar is uit de duur. Dan zeg je tegen die verkoper, weet je wat, hij is met de duur, maar haal die bumpers en de achterbank er maar vanaf en eruit. Dan zegt die verkoper, oké, en dan kost hij dat. Dan zeg je, hij is nog te duur, weet je wat. Haal die antenne er ook maar af en die radio kan er ook wel uit en weet je wat, die accu kan er ook wel uit. Nou, de verkoper maakt een nieuwe berekening en de auto wordt weer goedkoper, maar is hij nog te duur, weet je wat. Haal die hele motor er ook maar uit. Nou, die verkoper, ja goed, dit is een goede prijs. En dan ga jij in een auto zitten en gaat hem starten, maar je komt geen centimeter vooruit. Je hebt eigenlijk een Fred Flintstone auto. Ik zei, zo doe je ook met de Bijbel. Je houdt een Flintstone Bijbel over. Ik kom verder goed met hem overweg hoor. Abraham. Abraham komt vanmorgen zonder veel tamtam de Torah binnen. Als een ver familielid van Shem. Even Bereshit 11 voor het licht halen. Shem, zijn oudste zoon, Arfarsat, die kreeg Sela. En die kreeg Heber. Dat is heel belangrijk. En die kreeg Peleg. En Peleg kreeg Rehu. Die kreeg Serug. Serug kreeg Nahor. En Nahor kreeg Terach. En dit is de vader van Abraham. En interessant is dat al deze namen die ik net voorlas, ook in het geslachtsregister van Yeshua voorkomen in Lucas 3. En dan de naam Heber. Heber betekent het gebied van de overzijde. Heber komt als zelfstandig naamwoord 91 keer voor in het Eerste Testament. Van de overzijde, van de andere kant. En als eigen naam komt het ook 15 keer voor. Het gebied van de overzijde. Dat betekent die naam. We hebben gelezen, Abraham die vertrekt uit zijn familiekring. Uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Er zijn legendes en hele mooie verhalen over Abraham, hoe het komt dat hij daar vertrok. Het hoeft natuurlijk niet altijd waar te zijn, maar er is een midrash, en dat vond ik toch wel interessant, dat ga ik u even vertellen. Er is een midrash die vertelt over Abraham in Ur der Chaldeeën. Zijn vader die handelt in beelden, in godenbeelden. En die heeft daar een winkel. En op een dag gaat zijn vader naar de markt, met wat goden. En hij zegt tegen Abraham, waar jij vandaag even op een winkel. Dat Abraham zit in de winkel met al die goden, met die beelden. En halverwege de morgen komt er een vrouw binnen met een grote korf met granen. En die zegt, alsjeblieft, dit is voor de goden. En die zet die korf neer en die gaat weer weg. En Abraham die wordt zo boos, die pakt een grote ijzeren staaf en die merkt een van al die beelden helemaal gruzelementen. Tot die grootste. Die laat hij staan en dan pakt hij die korf met koren en granen en die zet hij voor het grote beeld neer. S'avonds komt zijn vader thuis en die ziet dat en die valt bijna om. Die zegt, wat is dit? Wie heeft dit gedaan? Ja, zegt aan mijn vader, je weet hoe die goden van jou zijn. Er kwam vanmorgen een vrouw binnen met een grote korf met granen en koren. En die goden die wil allemaal het beste en het meeste hebben. En dat grote beeld, die pakte naar je staaf en die mepte alles in één keer kapot. Al die kleine zijn kapot geslagen door die grote. Zegt vader, wat woest. Denk je dat je mij voor de gek kunt houden, zegt hij. Beelden kunnen niet slaan. En dan zegt Abraham tot zijn vader. Hoor wat je mond spreekt. Beelden kunnen niet zeggen. Kunnen niet zeggen, kunnen niet horen, kunnen niets doen. En wat doe jij? Jij een bitse. En dan zegt zijn vader, heel klein, tegen Abraham. Ja, Abraham, maar het is de weg van onze voorvaders. Is dit verhaal echt gebeurd? Dat weten we niet. Maar het maakt wel iets duidelijk. Abraham gaat niet zomaar weg uit Ur der Chaldeeën. Nee, dominee, dat kwam niet zomaar in Abraham zijn hoofd op. Dat doe je niet. In die tijd zeker niet. Je kan wel genieten van deze verhalen. Ik heb wel. Het lijkt alsof ons doordringen van de grootheid van Abrahams karakter. Wie was Abraham? Nou, daar gaan we vanmorgen in verder inzoomen. Abraham komt zo even de Bijbel binnen. Zonder tamtam, heb ik al gezegd. Dat is met andere personen wel anders. Denk aan Noach. Noach werd als rechtvaardig gezien door God. En die krijgt de opdracht om een ark te bouwen, 120 jaar lang. Noach lijkt over een voorbeeldig karakter te beschikken. En dan Mozes, Mosje. Ja, Mosje. Die werd opgegroeid aan de hof van de farao. En dan op een dag, dan loopt hij daar tussen die arbeiders, die slaven. En dan ziet hij dat een Egyptenaar, een van zijn broers, doodslaat. Maar Mosje die komt op voor de underdog. Die pakt de Egyptenaar aan en slaat de Egyptenaar dood. Zand erover. En later, hij moest vluchten natuurlijk, komt in Midjan. En dan komt Mozes op voor de dames die daar de kuddes te drinken gaven. De herders verjoegen die vrouwen. Maar Mozes komt erop en die helpt hen te drinken. Dat zijn grote namen. Maar Abraham die komt één keer, wordt zijn naam genoemd. En hem komt één keer eigenlijk vanuit het niets naar voren geroepen. En dan wordt Abraham ook nog gekozen om een vader te zijn van een groot volk. Hoe zou dat kunnen? Hoe zou hij zulk een grote zegen verdienen? Dit is wat wij noemen een onverdiende gunst. Een voorbeeld van een geschenk dat God ons geeft uit genade door geloof. Paulus zegt het ook in Efeze 2 vers 8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Geloof is een gave van God. Dat klinkt ergens een beetje gevaarlijk. Het is gebeurd, echt gebeurd, misschien wel 50, 60 jaar geleden, dat er een evangelist was in een grote stad, die elke zaterdagmiddag op een kistje stond, op een grote markt, waar hij het verhaal vertelde, van God, van Yeshua. En hij riep de mensen op om te keren naar God. Tuurlijk liepen de mensen door, enkele bleven even hangen, die luisterden naar hem, maar hij stond er elke zaterdagmiddag weer. Op een gegeven moment gaat er een man, een dikke kolossale man, die gaat bij hem staan, een paar meter vanaf met de hand in de zak, En die gaat het al aanhoren zo. En als hij even gelegd even een adempauze heeft, dan zegt die dikke man: geloof is een genade. Geloof is een genade van God. Met andere woorden zegt hij: het is een gave van God. Dus als ik het niet krijg, kan ik er niks aan doen. Maar die evangelist is niet snel van het kiesje af te slaan. Die zegt: in Prediker staat dat eten en drinken ook een gave van God is. En zo te zien bent u daar niet aan voorbij gegaan. Met andere woorden, het is voor iedereen. We weten ook uit het getuigenis van Stefanus in Handelingen dat Ur de eerste plaats was waar de Almachtige contact maakte met Abraham. Gij mannen, broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging. En we hebben gelezen in het parasha van deze week dat het wordt bevestigd in Genesis 15. Voor zover wij weten, zocht Abraham God niet. Maar God zocht Abraham. God achtervolgde Abraham. En dan begint onze parasha met een buitengewone zegen die we vanmorgen hebben gelezen. Ik zal u zegenen en een groot volk maken. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En toen ging Abraham. Zoals God tot hem gesproken had. En hij was 75 jaar oud. 75 jaar oud. Toen hij uit Haran vertrok. We hebben het vanmorgen ook gehoord. Roelof heeft gezegd. Hij die een goed werk begonnen is. In Abraham. Zal het zeker. Vast en zeker ook afwerken. Wat zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. Dat hij. Die in u een goed werk is begonnen. Dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Yeshua HaMashiach. Zo, God nam het dus het initiatief. En Abraham zijn reactie was diepgaand en vol van geloof. Hij ging. En zo is Abraham een model geworden voor veel gelovigen. En ook nog een keer tot gerechtigheid. Tot gerechtigheid. Want God, hij gelooft in God en hij rekent hem toe als gerechtigheid. En het is vanmorgen ook gelezen. Jacobus heeft het gelezen in de Romeinenbrief. Maar ook Jacobus zegt het. En in de Galatenbrief staat het ook. Eerst riep de Almachtige Abraham bij naam. En toen leidde de goede herder hem uit. Abraham kende dus de stem van de herder. En hij volgde hem met groot geloof. Hoop en vertrouwen. Klinkt het ons bekend in de oren? Johannes 10. De schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name. En hij voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft. Gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem. Omdat ze zijn stem kennen. Abraham gehoorzaamde uit geloof. Abrahams gehoorzaamheid kwam uit het hart. Het hart van de vader en het hart van degene die hij toespreekt, die moeten op hetzelfde ritme kloppen. Nu is de vraag, herkennen wij dat ritme? Voelen wij ons geroepen? Verstaan wij Gods stem? Of vraag je wel eens af, hoe zou die stem geklonken hebben? Misschien vraag je wel eens af, ik wou dat God zo duidelijk tegen mij sprak. Dan wist ik het. Maar vergeet niet. Abraham, Mozes, al die mensen, die hadden geen Bijbel. Wij hebben de Bijbel. Hierdoor spreekt God tot ons. Maar dan moet je wel goed lezen. En doorlezen. En heel vaak onze voorgenomen bril, standpuntenbril afzetten. Want als je losse teksten gaat lezen, kom je er vaak niet uit. Dat brengt je vaak alleen maar in de war. Er was een man. Ik weet niet of het echt gebeurd is, maar er was een man. Die dacht, ik ga 's ochtends vroeg de Bijbel lezen. Maar ik heb niet zoveel tijd, dus wat doe ik? Ik sla de Bijbel open. En ik doe mijn ogen dicht en ik zet een punt. En dat is de tekst voor vandaag. En dat deed hij. En hij zette een punt en hij las in Matteüs 19 vers 21. Als u volmaakt wilt zijn, ga erheen. Verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Al dacht die man, dat is een beetje een vergissing. Dat is een beetje een vergissing, dit is niet goed. Weet je wat, ik doe nog een keer de Bijbel dicht. Ik doe mijn ogen dicht. En ik doe het nog een keer. En hij deed het weer. En hij sloeg de Bijbel open. En hij zet een punt bij Matteüs 27 vers 5. En daar staat. En nadat hij de zilverstukken de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. Ja. Hij zei, dit kan niet waar zijn. Niemand was in de buurt, gelukkig. Hij denkt, ik doe het nog één keer. Bijbel dicht, ogen dicht. En dan lees ik een paar woorden, meer niet. En hij opende de Bijbel, hij zette weer een punt. En het was bij Johannes 13, vers 27. En doe het snel. Ja, heel laat, Tron. En zo moeten we dus niet met de Bijbel omgaan. Wanneer God zich openbaart, ontvang diegene van het geloof dat. Die gelooft. Hartzaken, dat zijn zaken die ons hart raken. Je weet dat het voor jou is. Het beroert je ziel. Net voor mijn bekering deed ik een Bijbelstudie. En ik wist dat bepaalde teksten voor mij waren. Had ik Gods stem gehoord? Nee. Had ik een grote engel gezien? Nee. Maar mijn hart deed wel van bonken, 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 bonken. Ik wist wel dat het is voor mij. En toen heb ik die stap ook gezet. Midden in het weiland. En later ging vervolgens de Bijbelstudie. En het werd steeds duidelijker. Het viel steeds meer licht op het woord. Er wordt gezegd, een reis van 1000 kilometer begint met een eerste stap. En dat was zonder twijfel zijn oog voor de man Abraham. Een reis die begon van de overzijde. En zo wordt Abraham ook genoemd, een Hebreeuwer. De eerste Hebreeuwer van Heber, van de overzijde. Abraham kreeg enkele duidelijke woorden over wat hem in zijn leven te doen stond. Hij moest zich zijn verleden achter zich laten en aan een reis beginnen. En er werd hem wel gezegd, hij gaat naar het beloofde land. Maar er werd hem niet verteld wat hij allemaal tegen zou komen. Er werd hem ook niet verteld of hij zou slagen en falen. Nee, er werd gewoon gezegd, vertrekken. Leg, ga. Ga uit jezelf. Of ga gerust. Toen ging Abraham. Dit lijkt een simpele stelling. Een simpele tekst. Maar is dat wel zo? Abraham en Sarai, 75 jaar oud, hij, zij was ook niet zo piep meer, hadden geen kinderen. Ze hadden wel een familie en een leven. Ze moesten afscheid nemen van families. Ze hadden geen Facebook en geen Gmail. Ze hadden geen appjes, weet ik veel, helemaal niks. Vertrokken. Je moet alles afsnijden, je hele verleden weg. Dat is nogal een opgave. En er staat dus niet bij, hij overwoog om te gaan. Er staat ook niet bij, ik ga eens even met mijn buurman overleggen. Of met mijn voorganger. Of met zijn vader. Hij ging. Hij deed het. Wat een les zit daarin. Hoor zijn stem, sta op en ga voort. Ga gerust. Ik ben met je. Ik ga met je mee. Die woorden zouden ook vandaag in onze geest moeten weergalmen. Elke dag opnieuw. Want soms ben je al 20 of 40 jaar onderweg. Misschien heb je wel 40 jaar geleden je hart aan de Heer gegeven. Maar toch heb je het elke dag weer nodig. Dat je denkt, ook vandaag weer ga ik voort op die weg die ik ingeslagen ben. Dat is belangrijk. Dat het licht niet dooft, maar branden blijft. En ik heb het natuurlijk, als wij zeggen, ga gerust, niet over het fysieke vertrekken. Van hier. Alhoewel, Ik denk er wel eens over na. Wat zou het mooi zijn om in zo'n klein landje daar ergens aan de Middellandse Zee te wonen. Maar meer om te vertrekken uit wat ons bindt. Wat ons vasthoudt. Onze houding. Onze verkeerde levensstijl. Om daaruit te vertrekken. Een rabbijnse uitspraak is: de wereld is een herberg onderweg. Het hiernamaals is ons thuis. Voordat ik naar het slot ga, eerst even over die hey. Zowel Abraham als Sarai krijgen beide een letter in de naam. En dat is een letter hey. Zo ziet hij eruit. Niet mooi. In het echt is hij veel mooier. Maar het is een letter met een venster. Dit pootje hangt los. Heeft een venster. En die, dat noemen ze een he, dus de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. En die krijgt zowel Abraham als Sarai in de naam. Abraham en Sarah. De he is eigenlijk een ademtocht. Het is alleen maar een zucht. En als hij aan het eind staat, zoals bij Sarah, dan hoor je hem eigenlijk niet eens. Maar als die he er niet is, dan is er ook geen adem. Dus je hebt hem wel nodig. Dat open venster heb je nodig. Om naar God te zien. Denk ook aan de soeka die we gemaakt hebben. Zo zie je naar God. Naar de hemel. En je krijgt adem. Abraham wordt Abraham. En Sarai wordt Sarah. Als je dat weer leest, dan denk je maar: hey. Hey. Dat is de hey. De adem. Moet je hem houden. We hebben allemaal nodig. De adem van God. En het venster om uit te kijken. Nog een laatste gedachte. Kijk eens deze Shabbat om je heen. Niet alleen naar onze fysieke bezittingen. Maar meer naar de emotionele en religieuze banden die we met elkaar hebben. We hebben allemaal onze bezittingen. Maar als onze bezittingen ons in de macht krijgen, dan gaat het verkeerd. Maar het is zo belangrijk dat we met elkaar een gemeenschap vormen. Om elkaar vast te houden. Elkaar erop te wijzen. Elkaar om te bemoedigen. Durf je dat? Dat is de vraag. Durven wij te gaan zoals Abraham? En veel dingen los te laten. Trouwens, was Abraham wel zo rechtvaardig? Was hij wel zo vol van geloof? Hij werd gerechtvaardigd door zijn groot geloof. Maar als dat zo is, waarom verliet hij dan Israël toen er een hongersnood kwam? Waarom vertelde hij een klein leugentje om bestwil aan de farao toen ze in Egypte kwamen? Hij vertelde aan dat Sarah zijn zuster was. Dat was ook wel een beetje waar, maar ja, een halve waarheid is ook een hele leugen. En waarom probeerde hij God te helpen door naar Sarah te luisteren, wat uiteindelijk uitdraaide op Ismaël? Waarom lachte hij toen hem werd verteld dat hij en Sarah een kind zouden krijgen? Dat was niet eens zo groot geloof, toch? Misschien is de grootheid van het geloof niet het juiste antwoord. We kunnen ons blijven afvragen wat Abraham maakte tot de man die hij was. Maar telkens weer als je het leest, dan kom je erachter, hij was net zo menselijk als jij en ik. Hij was ook een gewoon mens. Maar wat was het dan dat Abraham maakte tot wie hij was? En ik geloof dat het antwoord ligt dat we niet naar Abraham moeten kijken, maar naar moeten kijken door de ogen van Abraham. Wat hij heeft gehoord, de beloftes, die ogen, daar moeten we door kijken. Ook die beloften staan in deze Bijbel. Als we dat vasthouden, dan durven we op weg te gaan. Leg gaat. Heeft Abraham een glimp misschien opgevat? Misschien heeft hij een glimp gekregen? Ik denk het wel. Hij heeft iets gezien. Hij mocht, staat in Genesis 15, hij mocht de sterren zien. Kijk naar de sterren, zei de eeuwige tegen Abraham. Zo machtig zou u nageslacht worden. Wat heeft Abraham gezien? staat er niet bij. Ja, de sterren. En daar in het Midden-Oosten zie je veel meer sterren dan hier. Maar, inderdaad de stem, heeft u ook gehoord. Maar misschien, denk ik, ik weet het niet, het staat er niet. En het is inlegkunde, dat mag niet, dat wil ik ook niet. Maar misschien heeft God wel hem de hele zodiac, de hele dierenriem moeten zien. Die begon bij de maagd en eindigde bij de leeuw van Juda. En dan is er natuurlijk nog iets. Abraham heeft nog een glimp gezien. Een glimp van Melchizedek, de koning der gerechtigheid. Die kwam hij tegen. Hij kwam hem tegen en hij dronk met hem wijn en at met hem brood. Was dat ook een glimp? Als Melchizedek een man was, een voorafschaduwing van Yeshua, dan heeft misschien Melchizedek hem wel verteld over de Torah. Misschien heeft Melchizedek hem wel veel meer verteld dan in de Bijbel staat. Het was in ieder geval een glimp. Ik zit net ruim binnen de tijd, hè? Nico. Eigenlijk denk ik dat het Abraham uiteindelijk tot de conclusie kwam dat het niet om hem draaide, maar om hem. Dat Abraham niet zijn koninkrijkje moest bouwen in het nieuwe land, maar dat het ging om zijn koninkrijk. En in het boek Hebreeën, daar vinden we de sleutel tot wat Abraham de man maakte die hij was. Want in Hebreeën 11 zegt dat hij gedurende zijn hele leven op zoek was naar een stad met duurzame fundaties. Een stad waarvan de architect en de bouwmeester God zelf was. Dit is de sleutel tot de man Abraham. Hij verloor nooit uit het oog dat het om zijn koninkrijk ging. En niet zijn eigen koninkrijk. We zien het terug in Matthäus 5, de bergrede van Yeshua. Op geen enkele plaats in Matthäus 5 spreekt Yeshua de Torah tegen. Maar hij spreekt eerder tegen wat de mens gedaan heeft met de Torah. Yeshua verklaart veel van de punten van de Torah en hij brengt soms de principes van de Torah op een hoger pijl. Hij onderwijst het volk over waar het in het ware koninkrijk om gaat. En toen, en ook nu nog, hebben religieuze leiders daar een hekel aan. Die zoeken hun eigen koninkrijkjes. Het woord wordt aangepast om hun eigen verlangens tegemoet te komen. En controle te houden over het volk. Ook nu wordt er zo nog omgegaan met het woord. Bernard Shaw heeft een keer gezegd: bijna niemand gelooft wat de Bijbel bedoelt wat hij zegt. Men is altijd van overtuigd dat de Bijbel zegt wat men bedoelt. Je mag hem straks nog een keer lezen. Yeshua staat op in het midden van het onderwijs. En hij leert hen zich niet te richten op door mensen gemaakte koninkrijken, maar op de in hemel gemaakte koninkrijken. Hij leert hen wat Abraham al duizenden jaren tevoren wist. En ik denk dat Abraham zo een glimp heeft ontvangen van die eeuwigheid. Hoe kunnen wij, tot slot, een glimp zien van het koninkrijk? Ik denk niet dat het ooit zal gebeuren als we eerst ons eigen koninkrijk hebben afgebroken. Eerder zullen we niks zien van Gods koninkrijk. God roept ieder mens overeenkomstig zijn aard. Sommigen roept hij fluisterend en anderen schreeuwt hij toe. Het hangt er allemaal van af hoe ver ieder verwijderd is van zijn schepper. Gaan wij als Abraham? Durven wij de stap te zetten? Of heb je de stap reeds gezet en ben je onderweg? Maar durven we dan door te gaan? Lech Lecha is een echo dat weer klinkt steeds weer, elke dag opnieuw. En we weten het, het is tegeltjes nieuws, maar God ons heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Heb je teshuwa gemaakt? Ben je onderweg? Zijn wij onderweg? Of met Kogain? Zijn we op een goede weg? Nee, nog sterker. Ik zeg het tegen mezelf. Ben ik op een goede weg? Durf ik te gaan? Hoe ver zijn we? Hoe ver ben ik? Die vraag heb ik me de afgelopen 3 weken vaak voorgesteld. Hoe ver ben ik? Ik hoop dat jullie die vraag ook aan jezelf durven stellen. Hoe ver ben ik? Ga gerust, rechtweg ga. Hij gaat met je mee. We gaan een liedje zien en horen.
Laat ons hem morgen alle kanten in de steek. Ik dacht,